ik heb er ook geen enkele herinnering aan.
Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Wat staat hier dan al arrogant met uw armen te zwaaien?
Dan ben je een stel aso's.
Beste mensen.
Die VOC-mentaliteit.
Ik ben meer dan boos. Ik ben woest.
Wat opmerkelijk.
Toch?
Ja, welkom bij de 39e aflevering van de Politieke Popcorncast. De podcast waarin wij, Paul Peters en Stijn de Vrede, de leuke, grappige, opvallende, maar vooral popcornwaardige momenten en gebeurtenissen uit Politiek Den Haag bespreken. En Stijn, jij bent vers terug uit het buitenland. Uit Porto.
Ja, Porto, ook wel bekend als, volgens mij is dat ook Portugal een beetje zo'n vluchtelingenkamp voor geen stijlcolumnisten.
Is dat zo? Nee, ja, die zitten toch allemaal in het zuiden van Portugal?
Ja, het is wel Portugal.
Ja, dus, inderdaad.
Ja, Portugal. Het is een soort van veilige haven waar vastgoedinvesteerders als Erik de Vlieger en zo ook veilig op Nederland kunnen zeiken.
En waar je de taal niet hoeft te leren. Dat vinden ze ook altijd heel fijn, hè? Terwijl ze dat andersom nooit zo heel prettig vinden.
Ja.
Dat volledig terzijde. Hoe was het in Porto? Lekker weer?
Ja, heerlijk. Ja, volgens mij is het hier ook best wel goed eigenlijk.
Ja, maar,
ja, nee, het is genieten. Niet te warm, niet te koud. Lekker eten.
Heb je nog pakketjes van geheimzinnige opdrachtgevers gevonden?
Nee, ik heb niet de volledige Bassie en Adriaan route gevolgd dit keer.
Maar ik weet zeker dat je wel dat liedje in je hoofd hebt gehad. Van,
oh, zeker. Ja, dankjewel nog daarvoor.
En wat is goeiemorgen en wat is dankjewel en zo. Ja, het is toch handig. Toch, ik zeg altijd, Bassie en Adriaan, ze zijn toch... Toen was het tenminste nog educatief.
Ja, maar ik ben verpest door Mastermoves. Ja, ook. Dus
dat sowieso. Ja. Hebben we nog schokkend nieuws trouwens. Vers uit Finland, geloof ik.
Ja, ik vind het echt waanzinnig vervelend.
Ja, dat dacht ik al.
Sanne Marin is weer single.
Ja, goed. Ja. Dus ze gaat scheiden.
Ja, klein dingetje. Ja, we hebben net onze 19 communicatiemedewerkers naar de kantine geschreeuwd. Zodat wij aan de slag kunnen gaan.
Inderdaad.
Paul, wat heb jij als politiek popcorn moment meegenomen voor deze aflevering?
Het was vorige week gehaktdag in Den Haag. Nou, nu proberen Tweede Kamerleden wel vaker gehaktdag uit te oefenen. Vooral op bewindspersonen. Dat gaat niet altijd goed. Ook deze week weer was er een motie van wantrouwen die naast zich neer werd gelegd. Maar gehaktdag in Den Haag betekent ook verantwoordingsdag. Dat is relatief nieuw, maar dat is een soort tegenhanger van Prinsjesdag. De derde woensdag van mei. Dan wordt er gekeken naar hoe heeft de overheid onze belastingcentjes nou uitgegeven. Hebben ze dat op een goede manier gedaan, op een verantwoordelijke manier. En wat blijkt?
Het valt tegen.
Het valt enorm tegen. Niet zo erg als vorig jaar. Vorig jaar hadden we natuurlijk coronapandemie. Toen ging het echt op alle fronten mis. Dit jaar is er een kleine daling van hoeveel geld er eigenlijk, zonder dat iemand weet waar naartoe is gegaan, is uitgegeven. Maar het blijkt wel dat op 10 van de 12 departementen de financiën niet op orde is. Dus het is wel, wel een dikke onvoldoende, denk ik, voor de overheid. Maar Sigrid Kaag heeft tenminste wel een koffertje voor de dag. Dus dat maakt de dag wel goed.
Maar ik had gehoord dat gisteren in Ongehoord Nieuws dat ze een rapportcijfer aan Sigrid Kaag ging geven.
Ja? En wat hebben ze gekregen?
Ik heb geen idee.
Oh, okay.
Maar het was met Thierry Baudet en Tom de Nooijer, dus je weet genoeg.
Ja, nee, dan zal het inderdaad niet een voldoende zijn. Maar waarschijnlijk ook terecht, want financiën op 10 van de 12 departementen niet in orde, dat is toch wel slecht. Maar dit wordt dus allemaal onderzocht door de Algemene Rekenkamer. En de Algemene Rekenkamer is een beetje... Het klinkt een beetje als de saaiste instelling, instituut dat we hebben in Den Haag. En dat klopt ook wel. Maar ik zat een beetje te googlen. En wat blijkt, het is volgens mij wel echt wel een van de oudste instituten ter wereld. Want als je kijkt naar de Raad van State, daar staat op de Wikipedia-pagina, dit is een van de oudste instituten ter wereld. Die is opgericht in 1531. Maar wanneer is de Algemene Rekenkamer opgericht? In 1444.
Holy shit.
Dus eigenlijk een voorloper ervan. Dat heette toen de Hollandse Rekenkamer. Maar ja, het is toch wel echt een paar eeuwen oud. Maar goed. Zij doen dus jaarlijks nu tegenwoordig controleren waar het geld van de overheid naartoe is gegaan. En ze hebben ook wel een wat breder taakpakket dan dat blijkt. Dat is mijn popcorn moment. Dat was allemaal inleiding voor mijn popcorn moment. Want wonderlijk genoeg hebben ambtenaren van de Algemene Rekenkamer ook de beveiliging van Defensie gecontroleerd. Ze hebben 8 keer geprobeerd in te breken op zwaar beveiligde plekken van Defensie, waar onder andere straaljagers, helikopters, marineschepen zijn gestationeerd. En het is ze 4 keer gelukt ja, op dat terrein te komen zonder dat iemand ze tegenhield. En sterker nog, het is ook nog een keer gebeurd dat ze ja, gewoon over een hek waren geklommen. In de bosjes midden in de nacht aan het wachten waren tot een patrouille voorbij kwam.
Ja, dus zij waren lekker met elkaar aan het staart delen in de bosjes. Ja, met een potlood achter hun oor. Tot ze dachten, de patrouille is voorbij.
Nou nee, de patrouille kwam voorbij. De patrouille zag ze wel, maar die zwaaide vriendelijk en die reed vervolgens door. Dus ze konden alsnog hun geheime missie voortzetten. En ja, denk op de wc van een straaljager plassen. Ja,
maar
of
wat
zo.
Zou je dan doen als beveiliger? Ik bedoel, je ziet niet een of andere Russisch uitziende spion of James Bond. Maar je ziet gewoon, die lui van debiteuren, crediteuren, zeg maar, zie je over een hek heen klimmen. Dat is een beetje wat ik voor me zie.
Ja, nou ja, als je die Americans hebt gezien, dan kiezen de Russen wel uit spionnen. Dan kiezen de Russen wel spionnen uit die een beetje blenden in het land, zeg maar. Dus het is wel. Ik vind het toch een beetje raar dat Defensie, dus blijkbaar, of medewerkers van Defensie, iemand in het bosje zien zitten en niet denken van, laten we eens gaan vragen wat er aan de hand is. En ook op andere momenten hebben ze gewoon gevraagd van, ja, waar staat die F-35 of zo? En toen hebben ze gewoon aangewezen gekregen van waar ze stonden. Dus ze hoefden ook niet eens hard te zoeken.
Maar dat is een soort van de ongeprivatiseerde versie van Albert Stegeman.
Eigenlijk wel. Ja. En de Haagse overheids Alberto Stegeman. En ja, er waren wel wat vragen van, ja, past het wel helemaal in het takenpakket van de Algemene Rekenkamer? Maar de Algemene Rekenkamer die zei van, nee, het is onze taak het kabinet scherp te houden. Dus wij kunnen dit soort dingen gewoon doen als we daar zin in hebben.
Waren ze ook toevallig de beveiliging van de Gebroeders De Wit in de gaten aan het houden? Een tijdje terug.
Misschien wel. Wie weet. Waren die ook niet heel voorzichtig met het uitgeven van belastinggeld. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar sinds vandaag ben ik eigenlijk ook weer achtergekomen dat de Rekenkamer toch wel verstandig heeft gedaan eventjes bij Defensie te gaan kijken. Want het blijkt dat 32 militairen op kosten van Defensie een barbecue-cursus hebben gehouden aan €4500 per stuk. En dat ze allemaal ook een green egg mee naar huis mochten nemen.
Ja, wat dat vind ik wel heel stom. Want toen ik net in het vliegtuig zat, toen dacht ik, dat is eigenlijk een veel leuker popcorn moment. Dus ik ga je gewoon een beetje overnemen. Want ik zie nu pas inderdaad dat jij dit ook hebt aangestipt.
Oh, je hebt hem. Ja. Helaas. Ja, ik heb hem van je weggejat.
Ik ga sowieso mijn eigen oude popcorn moment ook nog even zeggen. Maar dit was natuurlijk wel echt heel erg grappig. Ja. Het Telegraafartikel was hierover verschenen. Dat is blijkbaar allemaal mensen in Defensie. Die hebben een soort van stopbudget deluxe. Namelijk,
ik denk dat het een Mars budget heet.
Ja, het was de bedoeling van dat je met dat budget jezelf kon ontwikkelen. Dat je, ik weet niet wat, maar yoga iets leuks met wapens.
Het
of
idee was dat het wel een beetje nuttig was binnen Defensie, zeg maar. Ja. Maar het was ook wel bedoeld als een middel om de uitstroom een beetje te beperken. Dus als iemand dan zin had om iets anders te gaan doen, wat dan wel binnen de kaders van Defensie lag, dan kon hij dan wel op eigen kracht, zeg maar, een beetje kijken van, wat is nuttig, wat is niet nuttig.
Maar wat een beetje het leuke is aan dit verhaal, is dus zo'n groep militairen die hebben dus al ergens op internet gelezen, we kunnen ook leren barbecuen. En alles wat je leert barbecuen, mag je ook daarna opeten. Ja. Het zou me niks verbazen als daar ook allemaal speciaal biertjes en gezelligheid bij is toegevoegd. Ja, bij de firma Kolenboertje in Wierde. Ja, mijn triple B-alarm gaat hier al van rinkelen.
Ja, mocht ze ook een eigen varkens uitkiezen bij een boerderij verderop of zo?
Zoiets. Zelf de darmen verwijderen. Ik weet het allemaal niet. Je ziet genoeg
zelf
darmen.
Onverdoofd slachten.
Je ziet als het goed is genoeg darmen in Defensie. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar dus die mensen mochten 10 dagdelen inclusief eten. Leren barbecuen. Ja. Zodat zij hun green egg in hun volksbuurtje waar ze wonen in Den Helder of waar dan ook. Konden de Vlissingen buurt in de barbecue rook konden zetten. Ja. En dat is nu een beetje uitgelekt. Maar het zijn dus ook allemaal rechtszaken over. Blijkbaar waren er dan niet genoeg goedkeuringen voor. Ik denk uiteindelijk dat ze die green egg of moeten houden of moeten inleveren. En dat ze een berispim krijgen. Dat ze voor straf 400.000 keer moeten opdrukken. Zoiets. Standaard defensiestrafjes. En dat het dan allemaal wel weer goed is. Maar ik vind het wel heel grappig dat we een nieuwe feature hebben van ons Defensie. Zeg maar, wat zijn de specialiteiten van onze landmacht? Dat zijn schuttersputjes graven en barbecuen.
Er zijn dus wel eens een paar jaar geleden leden van de Marseillais ontslagen omdat ze snoepjes hadden gestolen uit de snoepautomaat. Volgens mij was dat bij de Koninklijke Stal in Den Haag. Dus dit lijkt me wel iets erger vergrijp dan een beetje rammelen aan de snoepautomaat en een KitKat eruit halen. Maar aan de andere kant, ik denk ook van al die medewerkers van Defensie die zitten al zoveel jaren eigenlijk onder minimumloon. Krijgen zij salaris. Dus misschien dat dit dan toch wel een redelijke compensatie is daarvoor.
Ik zou ze ook niet ontslaan. Hoe het ook allemaal is gegaan. Bedoel, die mensen hebben nu gewoon een extra feature. Die gaan in de veldkeuken. Gaan geweldige T-bone steaks in de buurt van Bachmoed maken binnenkort.
Ja, moeten ze wel met camouflage printer opzetten, denk ik.
Ja, maar dan even het bruggetje van naar mijn oude popcorn moment. Wat ik eigenlijk had, was natuurlijk die ondergescheten historische saap van Mark Rutte. Wat was een landbouwoverleg met het idee van dat er een landbouwakkoord een keer ging komen?
Nee. Ze waren aan het onderhandelen over de onderhandelingsruimte voor de onderhandelingen.
Nou, wat Paul zegt. Paul zit ietsje dieper in de materie. Ja. Maar het komt er uiteindelijk wel op neer dat ze de neus dezelfde kant op willen krijgen als het gaat om landbouwbeleid. En zoals we allemaal weten, is dat in Nederland nog lang niet aan de orde. Dus daarom hebben ze het katshuis afgeschreven om daar echt een marathononderhandeling te voeren waar die uiteindelijk op niks is uitgelopen.
Landgoed Ockenburg. Maakt niet uit, ga verder.
Ja, maar wat natuurlijk mijn popcorn moment is, want we gaan het niet technisch en niet inhoudelijk maken. Maar dat was dus dat Mark Rutte niet met de fiets was, maar met zijn saap. Want hij had geen zin om met zijn bloed en chocomel doorlopen ogen daar op zijn fietsje weer hoi, hey. Met een appeltje naar huis te gaan. Want dan viel hij misschien half dood van zijn fiets af. Dus hij heeft zijn saap gebruikt. En zijn saap werd... Dat was eigenlijk een main topic van de nieuwsberichten over deze onderhandelingen. En tegelijkertijd heel veel buitenlandse media van... oh, kijk hoe normaal die is gebleven met zijn historische saap.
Nou ja, de binnenlandse media deden dat ook wel, vond ik hoor. Inderdaad,
ze zijn er allemaal ingetrapt.
De hele berichtgeving
werd... Ik weet niet hoeveel communicatiemedewerkers Rutte heeft. maar het is goed gespind allemaal. Ja. Maar de Telegraaf, die vond ik, die was wel een beetje zuur. Maar dan denk ik, van, Telegraaf, jullie zijn de krant die willen dat iedereen kan blijven doorrijden.
De krant van autorijdend Nederland.
Ja, autorijdend wakker en roestig rijdend Nederland. die ging nog zeggen van dat er een cd-speler nog in zijn auto zat.
Ja, dat vonden ze echt schokkend, hè? Ja. Dat is schandalig zelfs, ja.
Ja, en was een andere media, geen stijl. Die hebben het alleen maar opgepikt van zo'n ondergescheten saap. Want de vogels vonden dat ding ook maar erg lang staan. Ja. Dus die hebben er ook gretig gebruik van gemaakt. Uiteindelijk heeft de AD ook nog gezegd over de vogelpoep op de saap. Dus uiteindelijk de hele boodschap over die onderhandelingen zijn gewoon eigenlijk helemaal verwaterd, omdat het alleen maar gaat over die saap. Maar dat is ook weer een talent van Mark Rutte.
Ja, dat kan hij heel goed. Heb je ook het filmpje gezien dat hij probeert weg te rijden?
Nee.
Hij heeft al 12 keer, 13 keer moeten steken voordat hij zijn auto omgedraaid kreeg. Maar er stonden ook allemaal fotografen om hem heen en zo. Dus hij moest ook heel voorzichtig zijn om al die fotografen niet omver te rijden. Maar het was ook een hele smalle strook. En je kan ook niet maken om dan heel, heel asociaal over het gras heen te gaan rijden en zo. Dus hij moest wel heel voorzichtig doen. Maar het ging niet heel soepel. Het was toch wel een beetje
snel. Dat is wel weer leuk. Ja, maar daarom zou ik ook meteen mijn... we hebben nu ook al 3 communicatiemedewerkers. Hebben we al een emmertje sop gegeven om zo meteen jouw bolide eventjes vogelpoep vrij te maken. Zodat je veilig naar huis kan rijden.
Mijn OV-fiets, ja.
Ja. Misschien had ik dan toch wel meer communicatiemedewerkers moeten vrijmaken daarvoor.
Weet je wat mijn favoriete detail van deze hele saga is?
Vertel.
Dat is waar Mark Rutte zijn saap gekocht heeft. Namelijk bij een autohandelaar die Wim Kok heet.
Ja, zo van, dit is weer in de categorie, je verzint het niet.
Nee, inderdaad. Zal hij misschien een kwartje korting gekregen hebben of niet?
Sowieso niet. Nee. En wel een Haagse autohandelaar. Je hebt het inderdaad wel eens verteld. Nog eventjes. Het is gewoon heel grappig hoe Mark Rutte het altijd voor elkaar krijgt om de focus gewoon compleet te verleggen. Ja. Ik zie het ook wel eens gebeuren dat hij over 10 jaar, als hij nog steeds premier is, en dat hij dan wegfietst van het katshuis van een of andere weer de volgende crisis. En dat hij dan opeens een blauwe appel uit zijn zak haalt en die heel normaal begint te eten. En dat het hele overleg is helemaal mislukt, maar dat in de headlines Mark Rutte eet blauwe appels.
Ja, of een peer of zo. Een ander soort fruit. Ja,
dat gewoon iets heel raars. Het is een paarse krokodil van Ora. Het is gewoon, iedereen onthoudt dat.
Of een roze flamingo.
Ja, daar gaan we het zo meteen nog over hebben.
Inderdaad. Dus,
ter zake.
Yes.
Wat kost dat nou zo'n flink stuk space cake?
Ja, en we maken deze podcast natuurlijk met alle plezier helemaal gratis. Maar helaas kost het ons ook wat centjes om dat te doen. Met name de kostenpot voor attributen is recentelijk explosief gestegen. Dus om dat te dekken vragen wij jullie om ons te steunen. Als je ons natuurlijk leuk vindt en ons wil ondersteunen.
Ja, we zijn een beetje geneid door de opblaasartikelenfabriek. Ze zouden dus gratis die flamingo opsturen, maar nu heb ik gewoon een tikkie gekregen.
Oh, nee toch.
Ja, ja. Dus die flamingo die ga ik gewoon weer terugsturen nadat die vannacht in een woedebuik kapot hebben gemaakt.
Ja. Nou, wil je ons steunen? Dat kan dat tegenwoordig op Vriend van de Show. Dat kan al vanaf €2,50 per maand of via een eenmalige donatie. Wil je dat doen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/politieke-popcornkast en doneer.
Ik heb geen Google, dus leg even uit wat het is.
Ja, dan gaan we naar het main topic van vanavond.
Yes, zin in.
Ja, nou ja, Dennis Wiersma. Toch wel een beetje de talent boy van de VVD.
Ik denk wel de voormalige talent boy van de VVD.
De voormalige talent boy, ja. Dat zal niet de eerste en niet de laatste zijn die markering krijgt. Ja, hij staat heel erg bekend als een driftkikker. Daarom hebben we dit nu ook omgedoopt tot de driftkickergate. Ja. En dat gaan we ook voortaan zo inhouden. Ja, lang verhaal kort. Ik denk eigenlijk dat de meeste mensen ook wel het verhaal wel een beetje kennen. Hij was een talentvol, vrij jong Kamerlid met ook onderwijservaring. Die is minister geworden van onderwijs.
Weet je bij welke partij hij begonnen is?
Ja, dat wist ik niet, maar ik denk D66.
Nee. Het is veel erger. Bij de partij van Emiel Radelband is hij al 16-jarige begonnen. En heeft hij op een kieslijst gestaan. Het kan verkeren. Ik denk dat al een hint moet zijn geweest. Ga je dit nu factchecken of niet?
Ik ga het wel even factchecken, maar ik bedoel, als je 16 bent, dan denk je ook dat Breezer lekker is of zo.
Precies, dus het is een vergeven. Maar ik vond het wel een grappig detail.
Ja. Maar ja, hij werd ook al eigenlijk op hele jonge leeftijd. Oh ja, lijst Rabel van 2003, je hebt gelijk. Sinds 2009 bij de VVD. Maar ook bij de FNV is hij heel actief geweest. En wat een beetje het gek is van dat alles wat om hem bekend stond over hoe hij met personeel omging, of in ieder geval hoe driftig hij altijd werd en hoe ook wel een beetje perfectionist hij altijd was, dat was eigenlijk nooit echt doorgedrongen, of in ieder geval tot in de media, terwijl hij nu opeens natuurlijk gewoon een gigantisch hoge functie heeft.
Ja.
En zoals het altijd een beetje gaat in de media, iemand heeft een scoop en dat is, zoals wel vaker, was dat de Telegraaf hierover. En elke keer komt er steeds meer bovendrijven. Andere media gaan onderzoek doen.
We gaan wat graven.
Ze hebben dus, en toen heeft ook de NRC heeft heel erg veel oud-medewerkers van hem gesproken, die allemaal anoniem natuurlijk wel hun hart wilden luchten. Wat ook al, ik vind het ook altijd wel een beetje flauw van als het alleen maar anoniem kan van ja.
Ja, ze zeiden ook in de NRC Vandaag podcast, het was geloof ik Frederik Weda die daar het woord voerde. Zij heeft het artikel geschreven samen met Rick Rutte en ze zei van ja, normaal gesproken doen we dat niet. We doen liever niet anonieme bronnen aanhalen. Maar ze zei van ja, we hebben echt met 18 of 19 mensen, dat is geen toeval, dat is maar toeval dat dit aantal is.
Ja.
Een hele hoop mensen gesproken en die willen allemaal anoniem blijven. Zeg maar, we hebben zoveel anonieme bronnen dat we het wel kunnen brengen, zeiden ze. Maar ze doen het liever niet.
Nee. Ja. Ook wel logisch.
Ik denk dat het wel te herleiden is daarin, uiteindelijk hoor, maar goed.
Maar de shitstorm, when shit hits the fan, was nog eventjes van toen ook media een beetje gingen graven in hoeveel medewerkers heeft zo'n minister nou eigenlijk.
Ja, dat was het leukste detail van dat NRC-artikel.
Ja,
hè?
Maar dat was ook een moment dat ik dacht van we moeten wel weer snel gaan opnemen. want het schijnt dus dat er zo'n rond de 1000 communicatiemedewerkers rond de regering als in de hogere kringen. Of in ieder geval voor de ministeries rondlopen.
De kerndepartementen in Haags jargon.
Ja. Ja, dus dat zijn de spindokters, maar ook speechschrijvers. Maar ook mensen die bedenken van welke middelbare school gaan we nou eventjes langs.
het is heel breed.
Het is heel breed. En natuurlijk wel mooi dat al die gegevens natuurlijk allemaal openbaar zijn.
Ja.
Toen kwam dit natuurlijk uit. En hij moest ook reageren hierop. En hij heeft altijd gezegd van ja, ik werk aan mezelf. Ik ben ermee bezig.
Ja. Ik ben er nu pas. Zijn verklaring was steeds van ik ben er nu pas eigenlijk achtergekomen door de signalen die mijn directe medewerkers op het ministerie hebben verteld. Eigenlijk heb ik toen pas die spiegel al voor me gekregen. En daarna ben ik gaan rondvragen bij mijn vorige werkgevers van ja, hoe zat het nou? En toen die hebben dat eigenlijk bevestigd. Dat is zijn verhaal.
De beerput open gegaan in zijn woorden.
Ja. In zijn woorden, maar nu blijkt dus uit die verschillende artikelen, waaronder van NRC, dat die medewerkers destijds het ook al vaker hebben aangekaart. En als ze het niet aangekaart hebben, dan moet je dat toch wel, zeker bijvoorbeeld de leiding van de VVD-fractie, ook wel achter hun oren krabben als persoonlijk medewerkers vertrekken binnen een hele korte tijd.
Ja.
Dus dan hadden ze het wel moeten weten. En dan is de bredere vraag natuurlijk, ja, waarom ga je zo iemand dan aan bevelen als bewindspersoon als er een nieuw kabinet samengesteld moet worden?
Ja, en dat zijn ook wel goede vragen die ook wel diep gaan.
Ja. Soms te fel en soms te scherp, zei Wiersma.
Ja. Maar dat is een woede-uitbarsting voor de een en voor de andere. En ja, een nare opmerking of een sneer. Eigenlijk is het tot een kookpunt gekomen. Terwijl dus die sessie van de afgelopen week waren. Toen mocht hij ook eventjes op het matje worden geroepen in de VVD-fractie. Met die grote zaal waar iedereen, alle Kamerleden zeg maar, altijd een fractieoverleg hebben. En het geen 2,5 uur te hebben geduurd.
Nou, echt een unieke situatie natuurlijk. Dat een minister
Over hoe licht ontvlambaar die is, daar zichzelf moet inhouden.
Ja, nou, ik denk misschien dat hij zichzelf wel heel even moet inhouden. Dat weet ik niet.
Ja.
Maar ja, dat de minister überhaupt naar een fractievergadering gaat, is al uniek. En dan ook nog eens voor dit soort zaken. Ja. Ja.
Maar ja, en dan hadden we ook nog een hele matige reactie van Sophie Hermans.
Ja, en na dat 2,5 uur durende gesprek kwam Sophie Hermans, die kwam naar buiten, de fractievoorzitter van de VVD, met een verklaring, met een statement over hoe het nou gegaan was, dat gesprek. Daar kunnen we nu even naar luisteren, denk ik.
Want we hebben begrepen dat Wiersma hier vanochtend heeft gesproken met de Tweede Kamerleden van de VVD.
Nou, Dennis Wiersma heeft ons, of mij, gevraagd of hij vandaag even langs mocht komen in de fractie. Om met ons naar aanleiding van alle publicaties van de afgelopen weken in gesprek te gaan. En ik vind dat ook belangrijk, want het gaat over een veilige werkomgeving. En het gaat over dingen die ook bij de VVD-fractie gebeurd zijn, waardoor medewerkers, oud-medewerkers zich niet veilig hebben gevoeld. Dus ik vind het ook voor hen en voor ons als fractie, voor de werkgever die wij hier ook zijn, voor al die mensen belangrijk dat we dat gesprek ook voeren. Dat hebben we dus vanochtend gedaan. Dennis is op enig moment weggegaan. Toen is onze fractievergadering gewoon doorgegaan. Dus ik heb nog helemaal niet zelf contact daarna met hem gehad. Dat wil ik echt eerst even hebben. En daar laat ik het dus voor dit moment even bij.
Maar wat vindt de fractie dat we...
Ze had geen contact gehad met Dennis Wiers, maar waarmee ze net 2,5 uur in een zaal heeft gezeten.
Hij moest dus weg. Daar ga ik zo ook nog even over in. Want hij moest samen met Maxima langs een middelbare school op bezoek.
Oh, uiteraard. Ja.
Ja, ja.
En dat kun je niet laten schieten natuurlijk.
Nee, natuurlijk. Ik snap hem wel hoor.
Ik snap dat Maxima boven Dennis... ik snap dat Maxima boven Daniel Koelhuis gaat inderdaad.
Ja. Maar wat een beetje het rare natuurlijk is, van sowieso klinkt Sophie Hermans nu alsof ze een van die 19 communicatiemedewerkers is die het nog wel weer ziet zitten daar, blijkbaar.
Ja,
dus het is gewoon eigenlijk een waardeloos interview. Er wordt eigenlijk helemaal niks gezegd en uiteindelijk komt dus ook nooit iets. Uiteindelijk moest het natuurlijk weer, nadat Sophie Hermans is snel is weggelopen, weer terug de zaal in, moest Mark Rutte na een tijdje ook nog eventjes het vuurtje blussen door even te zeggen van ik heb nog steeds vertrouwen in hem en bla 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 bla. Dat heeft hij wel vaker gezegd. Ook toen het goed ging en toen het niet goed ging. Maar ja, nu laten we eventjes...
De grap is natuurlijk altijd, als Mark Rutte zijn vertrouwen in een bewindspersoon uitspreekt, dan betekent het altijd dat hij binnen de kortste keren moet vertrekken.
Precies, dan is het gewoon klaar. Ja. Wat natuurlijk heel grappig is dan natuurlijk, natuurlijk ging ook heel veel pers kijken naar die middelbare school en Maxima. En niet alleen maar de royalty pers die wilde kijken wat voor jurk Maxima aan had. Maar Floor Bremer van RTL Nieuws, die was hier ook en die wilde wat vragen. Nou, we hebben een heel kort filmpje. Ik hoop dat je het mee kunt horen. Heb je het al zelf al?
Nee, ik heb het nog niet gehoord. Ik ben benieuwd.
Goed, nou, je ziet dus nu, wat je nu gaat zien of horen, is Maxima die met Wiersma zeg maar, buiten op een schoolplein loopt. En Maxima probeert eerst nog eventjes hem een beetje te beschermen van... Vind ik ook wel super lief.
Doet ze dat? Oh.
Maar daarna moet Wiersma, ze gaat zelf een beetje wat zeggen en het komt heel rommelig over.
Oké.
Okay. En dan lopen we met
die. Ja, met die. Ik ben bezig. Ja.
Hij zegt als op een clowneske manier, ik ben bezig.
Ja, een beetje
bezeten. Ja.
Maar ook, het is bijna een typetje van Lucky TV, lijkt
ja,
het.
Ja, dat had ik al inderdaad ook al getweet. Oh. Maar waar me ook een beetje aan deed denken was dit.
Ik zit vastgelijmd.
Zo klonk
ja,
het een beetje.
Het is wel hetzelfde toontje inderdaad. Ja. Ja, klopt.
Of nog een maatje erger.
Ik heb alleen mijn moeder. Daar ben ik voor behandeld.
het is heel...
Het is heel onnatuurlijk.
Het is heel onnatuurlijk. Dit gaan we eruit knippen, maar ik ga het nog eventjes... je moet het filmpje ook gewoon nog heel even zien. Dan...
En dan lopen we naar de
met ja, met die. Ik ben bezig. Ja.
Maar met het beeld erbij is het nog gekker.
Ja. Het is heel, heel raar. Het valt heel erg op van dat Maxima die weet van de voorlichters. Ik weet niet hoeveel zij er heeft. Meer dan 19 of niet?
Ik denk het wel.
Ik denk wel meer dan 19. Maar die hebben ook gezegd van je gaat nu met een minister die een beetje onder vuur ligt een wandelingetje maken. Keep it calm. Doe lief voor hem. Want dat denk ik ook wel heel erg dat het Koninkhuis natuurlijk altijd wel blijft beschermen hierin. Maar dit is natuurlijk heel raar. En wat nu een beetje de vraag is van hoe gaat het nu verder? Het is wel weer een talent, een VVD-talent die weer gevallen is en niet meer op gaat staan.
Ja, en denk de ik. Grap is dat hij ook heel veel steun kreeg uit het vak. Uit de hoek dat hij ook heel veel steun kreeg uit het vak. Uit de hoek van basisschoolleraren of directeuren of mensen die daar een soort koepel zitten of zo. Die zeiden van ja, hebben we eindelijk een onderwijsminister die een ambitieus programma heeft. Dan wordt hij op deze manier voor de bus gegooid. Dus dat is wel ook wel opvallend. Dat hij juist van de mensen waar hij over gaat, dat hij daar wel steun krijgt.
Ja.
En maar er was ook in het NRC-artikel stond ook wel iets anders grappigs. En dat is dat hij... Eigenlijk was de strekking van het verhaal... Dennis Wiersma heeft zo'n profileringsdrang... dat hij echt ook op microniveau... alle Instagram-posts en social media-posts gaat managen. Dus als er een filmpje gemaakt wordt... dat hij zich dan heel erg bemoeit met cameraposities... en wanneer wat in beeld komt en wat er gezegd wordt en zo. Maar ook dat hij, als hij dan bijvoorbeeld in de media komt... dus bij een programma als Kassa... of bij een talkshow, dat hij dan opeens uit het niks een taskforce bedenkt of zo. Of we gaan een masterplan voor dit bedenken. Dat terwijl zijn ministers en zijn 19 communicatiemedewerkers zitten te kijken, denken van ja, maar hè?
Dat wist ik nog helemaal niet.
En niemand op het ministerie wist ervan. En dan moet dat dus opeens... omdat hij dus iets bij Kassa gezegd heeft, moet dat dan worden opgetuigd.
Ja.
Wat het natuurlijk ook voor de medewerkers van het ministerie, voor de ambtenaren heel erg moeilijk maakt.
Wat wordt er van je verwacht?
Ja, die profileringsdrang die zorgt ook voor een hele hoop wispelturigheid bij de ambtenaren. En dat raakt ook aan zijn bestuursfunctie. Ja. Want als hij alleen maar bezig is met Instagram-posts, een beetje narcistisch is het, maar oké. Maar als je dan ook betekent dat hij met zijn mediaoptredens de hele gang van zaken op zo'n ministerie verstoort en in de soep gooit en een chaos creëert, dan wordt het alweer een groter probleem, vind ik.
Misschien doet hij al 3 jaar mee aan dat BKB-academie of zo, dat hij meteen denkt, activisme, alles omgooien, roze flamingo's uit de lucht gooien.
Dat is ook wel grappig. We moeten toch even over die roze flamingo hebben. Ja. Op de dag dat dat NRC-artikel naar buiten kwam, toen heeft hij ook een post geplaatst met dat hij... geloof ik, de middelbare schoolleerlingen succes wensen met examens, met een filmpje met die rare roze flamingo. En dat zorgt ook alweer voor wat ergernis bij de VVD-fractieleden die anoniem ook weer in de Telegraaf hun ergernis over Wiersma hebben uitgesproken. Van ja, dan zitten we met die problemen, dan gaat hij een filmpje opnemen met een roze flamingo.
Ja.
Misschien wel een punt.
Het doet me heel erg denken aan bijvoorbeeld Clown Bassie. Die staat ook bekend van dat hij dus als de camera uitstaat, dat het echt een ontzettend smerig, irritante lul is. Maar als de camera aanstaat, hallo kinderen!
En zo
begint Wiersma ook een beetje over te komen.
Mm.
Van de clown die thuis niet heel gezellig is, maar
achter de schermen niet gezellig
op het podium weer heel erg leuk is.
Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Ja.
Maar ja, we gaan het in de gaten houden. En ik weet zeker, we gaan hier nog meer van horen. Dus we gaan hier verder nogal dingetjes over zeggen. We gaan weer verder.
En een helder voor krijg je dan een kop koffie.
Ja, en dan gaan we naar het tweede onderwerp. En dat is ook een groot onderwerp. En dat is namelijk de hele saga rond voormalig PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. Die is vorig jaar natuurlijk opgestapt vanwege beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Jegens verschillende vrouwen in de partij. En hij heeft nu deze week een boekje opengedaan. Eindelijk naar buiten gekomen met zijn kant van het verhaal. In een interview / artikel in HP De Tijd. En dat heeft toch redelijk wat juice veroorzaakt. Dat hele artikel begon ermee. Ja, eigenlijk was de strekking van het verhaal. Lodewijk Asscher vond mij fantastisch. Toen kwam Lilianne Ploemen als fractievoorzitter. En daarna, en die haatte mij en daarom moest ik eruit. Dat was eigenlijk de strekking van het verhaal. En die hele serie aantijgingen die heeft Lilianne Ploemen aangegrepen om mij naar buiten te werken. Dat was een beetje de strekking van het verhaal. Dat was niet de enige juice die naar buiten kwam. De belangrijkste juice vond ik wel dat de reden van de... Gijs van Dijk zei dat een belangrijke reden dat hij dat Lilianne Ploemen hem eigenlijk haat, was vanwege de formatie. We weten het allemaal nog goed. We hadden Rutte en Wopke Hoekstra, die waren tot elkaar veroordeeld. En die waren eigenlijk op zoek naar partijen waarmee er een meerderheid gekregen kon worden. En blijkbaar, volgens Gijs van Dijk, is er ergens tijdens de formatie door de VVD en het CDA voorgesteld van, ja, we willen alleen verder met GroenLinks en PvdA als zij samen één Tweede Kamerfractie gaan vormen. En blijkbaar is er volgens Gijs van Dijk tijdens die onderhandelingen is Lilianne Ploemen daarmee akkoord gegaan. En toen is zij hals over kop is zij steun gaan zoeken binnen haar fractie voor het samensmelten van GroenLinks en PvdA. En het was volgens Gijs van Dijk vooral hij die daar een stokje tegen voor stak. Die dat geblokkeerd heeft. En daarom is Lilianne Ploemen, ja, die was helemaal klaar met Gijs van Dijk blijkbaar. En daarom moest hij weg. En dat is waarom zij die beschuldigingen heeft aangegrepen om hem onder druk te zetten.
Ja, maar het is zo'n ingewikkeld verhaal met nog een boos aflevering erbij. En ja, het is een beetje van GroenLinks heeft net een huis gekocht. En de penthouse van de PvdA hebben ze gekocht. En ze wisten niet dat deze saga nog in de kelder lag te rotten, zeg maar. Dus het is allemaal heel erg rottig overweer. Maar je ziet ook wel die Gijs van Dijk probeert zijn straatje wel schoon te vegen, maar wel in mijn ogen op een vrij nette manier.
Ja, ik had wel zoiets van, heel veel mensen namen dat, bijvoorbeeld dat aspect van dat van die gedwongen samensmelting van de fracties als waarheid aan. En dat in ruil daarvoor PvdA plus GroenLinks dan 25% van de onderhandelingspunten zou krijgen. Hoe noemde hij dat nou?
Experience points. Ik weet niet hoe dat gaat.
Ja, dat zij dan samen 25% van het onderhandelingsdeel zouden krijgen. Dat is dan waarschijnlijk ook een vreselijk Haags jargon, maar goed.
Ja, maar heel abstract.
Maar ik snap dus niet, hè, als je er even over nadenkt. Heel veel mensen namen dit verhaal aan als waarheid. Maar de aantijging is dat Rutte en Hoekstra erop hebben aangedrongen dat GroenLinks en PvdA samen één fractie zouden moeten vormen. Maar wat is daar dan de consequentie van? Dat je dan opeens een coalitiepartner hebt met 17 zetels. Dat is dan de derde grote partij. En die zou dan, waarom zou je dat willen? Want als je die dan in een coalitie zitten, één partij van 17 zetels is toch veel machtiger dan twee partijen van 9 en 8 zetels, toch? Plus, deze partij zou nog groter zijn dan het CDA. Dus die zouden dan meer invloed hebben dan Wopke Hoekstra en zijn partij. Waarom zou Hoekstra dat willen?
Ja, oh. Ik heb geen idee.
Nee,
ja.
Niemand stelde die vraag. Nu wil ik mezelf niet, maakt niet uit.
Politiek analist nummer. Maar
maar dat is al vraagteken 1 die ik bij dit verhaal krijg. Maar goed, de PvdA is wel de partij van de backstabbing en van De haat en nijd onderling. Dus het past wel heel erg in de PvdA doctrine en de traditie, zou ik bijna willen zeggen. En misschien is Van Dijk ook wel heel erg tegen die steeds intensief wordende samenwerking tussen PvdA en GroenLinks. Dus misschien is dit ook een manier om daar een soort van stok in de spaken te steken van die samenwerking die er steeds groter wordt. En we gaan binnenkort ook een gezamenlijke fractie krijgen in de Eerste Kamer. Daar gaan we het straks nog over hebben.
Ja.
Dus een ander aspect, een ander leuk detail van dat interview met HP De Tijd was dat een van de klachten, dus van de grensoverschrijdendheid die binnengekomen zouden zijn, is dat hij tegen een date zou verteld hebben hoe de miljoenennota gelekt was. En zij was een ambtenaar bij het ministerie van Sociale Zaken en ze vond dat heel erg
inappropriate.
Ja, en dat het bijna een conflict of interest zeg maar bij haar zou opwekken. Dus dat is de klacht die binnen is gekomen.
Het is allemaal zo vaag, maar eigenlijk ook weer te saai zeg maar om hier een soap over te schrijven. Ja,
ja,
ja. Wat ik wel heel grappig vind aan de weglopers zeg maar ik vind de PvdA en de VVD zijn allebei partijen die wel een beetje een interne crisis hebben. Maar
kun je wel zeggen.
Zo'n Lodewijk Asscher en Klaas Dijkhoff die staan lekker vanaf de zijlijn te lachen en bier te drinken, heb ik het idee.
Ja, denk je? Ik denk dat Lodewijk Asscher het wel pijnlijker vindt dan dat Dijkhoff het zou vinden.
Ja, maar een beetje
Dijkhoff zou er wel een lol van inzien, denk ik.
Pijnlijk met zelfspot en ja, ook wel een beetje van lol, hoe heeft het zo ver kunnen komen?
Ja.
Dat idee. En hij werd natuurlijk al een beetje aangekeken als degene van die een van de grootste zetelverliezen van de PvdA ooit heeft bewerkstelligd. Terwijl ik hem wel heel integer en goed en een goede spreker en zo vind.
Zeker, ja.
En dat heb ik met Dijkhoff eigenlijk ook wel.
Ja, zijn wel, als we het dan toch over kroonprinsen hebben. Ja. Hè, we hadden net over Wiersma, maar ja, dan zijn dit toch wel twee mensen die denk ik wel heel veel zetels voor de respectievelijke partijen zouden kunnen winnen.
Ik gun ze op dit moment gewoon eventjes een skybox met goed zicht op die moddermuur in de Tweede Kamer.
Dat wel.
Hebben we verder nog dingetjes over Van Dijk?
Zeker, want hij heeft het dus gehad over de vertrouwelijke paragrafen van onderzoek wat naar hem is gedaan. En daarin bleek, volgens de onderzoekers althans, dat of zij verweten Van Dijk ervan dat hij zich op de dating app Tinder begaf. Want hij had met zijn positie het wel overwogen risico moeten aanvaarden dat vrouwen verliefd op hem kunnen worden. Dus als je op Tinder zit, dan moet je het risico voor lief nemen dat vrouwen verliefd op je worden en dat zij zich dan grensoverschrijdend bejegend kunnen voelen.
Ja, als jij zo'n sexy bitch als Van Dijk bent, misschien wel.
Ja,
ik zie zelf niet het risico niet zo heel erg in. Maar ja. Ach, ja, het is allemaal een gekke mix van ambtenarentaal, intriges.
Ja. Nou, ik vond ook wel apart dat bijvoorbeeld zo'n bewering van die verplichte formatie samensmelting plus 25% van de coalitieonderhandelingen, dat niet gestaafd is met andere bronnen. Je zou denken, dan zouden er binnen de fractie van de PvdA vast wel mensen zijn die dat kunnen bevestigen of andere betrokkenen bij de formatie. Maar dat is dan weer niet gedaan. Dus dat vind ik dan ook weer journalistiek gezien niet helemaal zuiver.
Volledig, ja.
Dus ja.
Oké, ik denk we gaan dit onderwerp maar eventjes in de ijskast laten. Want we gaan hier sowieso weer meer van horen.
Absoluut.
Bouwen, bouwen, bouwen.
Ja, weer een terugkerend onderwerp. D66.
Ja, ja. Naar jouw Amsterdam rant dacht je van, nou, ik wil ook wel een D66 rant gaan houden.
Ja, dat valt nu wel mee. Volgens mij heb ik mijn afgelopen aflevering ook vrij niet ingehouden over D66.
Dat is waar.
Ja, nu een paar grappige dingetjes. D66 heeft na heel veel wikken en wegen toch besloten de monarchie in stand te willen houden. Ik bedoel, progressief, allemaal leuk en aardig. Zelfs Pechtold heeft ook nog gezegd, we moeten het Koningshuis afschaffen. Maar die zei, was ook een beetje schreeuw om aandacht vanaf zijn penthouse in Den Haag. Of in Scheveningen.
Of zijn houthaklocatie in Wageningen.
Ja, of zijn oude vrouw. Die had gezegd van we moeten mee kappen. En er was een congres. En toen is uiteindelijk voor gestemd van dat ze de monarchie toch wel wilden behouden.
Maar D66 is toch die partij die is opgericht om regeringsleiders te kiezen. En om vooral democratie in ogenschouw te nemen. En daar past monarchie toch niet helemaal niet bij.
Nee, dat zou je denken van niet. Maar ze vinden het toch blijkbaar net mooi genoeg. Hiervoor.
Ik denk dat zij in het achterhoofd gehouden hebben dat, ja, wie zijn er de vorige verkiezingen allemaal de grootste geworden? Nou, dat is de BBB geweest. Dat is natuurlijk de VVD en daarvoor Forum voor Democratie. Misschien is de wil van de meerderheid van de grootste partijen, misschien is dat toch niet helemaal wat we nodig hebben in het land. En dan kun je toch beter zo'n ceremoniële koningschap hebben. Dan heb je af en toe tenminste nog wat lol met gedoe over bootjes en zo. En vakantieadres in Griekenland.
Precies, slaven die geprint zijn op de koets.
Ja, dat is allemaal beter dan president Caroline van der Plas.
Nee, maar als het zo doorgaat, dan zie ik het ook voor me dat over 20 jaar dat D66 boos is dat er nog steeds geen transgenders op de koets staan. Zeg maar. Dat is, dat is een beetje van hoe level D66 gewoon doormoddert.
Ja.
Ook iets positiefs over D66. Ik heb gewoon altijd een hekel aan mensen die shit verstoren. Of nou een aandeelhoudersvergadering van Shell is, doorgaand verkeer op de A12, maar ook gewoon een speech of iemand in de Tweede Kamer die iets zegt, gaat niet doorheen schreeuwen.
Waren gisteren heel veel protesten op de publieke tribune van de Tweede Kamer.
Ja, ja. Ik vind het flikker op. Ga ervoor staan met je spandoek. Maar ga niet mensen hun werk daar verstoren. En of het nou politieagent zijn of de Kamerleden. Ik bedoel, stiekem is onze democratie. Daar gaan we het ook zo meteen over hebben in festivalvorm. Onze democratie best wel mooi. Maar even kijken. Waar ik een beetje op wil doelen, is dat de speech van Sigrid Kaag werd verstoord door een demonstrant. En volgens mij heb ik er hier een filmpje van.
We kunnen wel. Ik stop even.
Onze toiletten. Data. In onze data en op onze posities.
Sorry, wil je.
Onze woorden, onze ruimtes.
Maar ik weet niet waar je het over hebt. Ik kan je niet horen, lieverd. Ja, maar je praat door mij heen, dus het is best lastig. Wil je hier even komen, dan mag je het ook vertellen.
Oké, ik ga er niet ook te diep op in. Maar ik vind dit is heel duidelijk bij de geen stijl training naar voren gekomen van.
Laat ze maar aan het woord.
Laat ze maar eventjes aan het woord. Ik bedoel, uiteindelijk kom jij er sterker uit en jij mag gewoon weer verder met je speech. Ga niet in de stress schieten. Ga niet zeggen dat ASO is. Want eigenlijk zet je diegene gewoon voor gek. Ja. Het viel gewoon even heel erg op dat Sigrid Kaag dit heel professioneel aanpakte.
Ja, ik vond dat ze het ook wel goed deed, inderdaad. Ja. En vervolgens had het verhaal, geloof ik, van die demonstrant, die was wat warrig, hè, geloof ik.
Maar, natuurlijk. Ja.
Voor de rest, ja, zo kan het ook. Ze werd in ieder geval niet meteen omver getackled door verschillende beveiligingsmedewerkers.
Ja.
Dat zou wel het geval geweest zijn bij de koning, denk ik.
Weet wel zeker. Ja. Ja. Het Democratiefestival. Wat was dat leuk, hè? Ik ben er nog nooit geweest. Maar Nijmegen is hartstikke mooi.
Kun je uitleggen wat precies het Democratiefestival is? Want ik heb werkelijk geen idee wat het precies is eigenlijk.
Het Democratiefestival was een proefballonnetje van de overheid. In ieder geval om onze democratie te vieren. Dat werd natuurlijk in de superlinks, superdemocratische gemeente Nijmegen gevierd. En eigenlijk was het natuurlijk gewoon om te smullen van hoe meh het allemaal was. Allemaal speeches. Maar het was wel gewoon heel erg een soort van D66 Circle Jerk festival feestje. En het kostte heel veel geld. Uiteindelijk kostte het gewoon per persoon die langskwam of zo, kostte het al meer dan 100 euro, zeg maar, om daar alles alles te doen. En nu hebben ze gewoon besloten, net zoals de Floriade van dit. Ja, het concept werkt gewoon niet meer. Zouden ze ook met Loetje moeten doen. Maar nu is het met het Democratie Festival. Maar waarom ik het ook weer een beetje op D66 wil gooien. Van dit is ook wel weer typisch D66. Van laten we met elkaar genieten van hoe geweldig onze democratie is. En
klinkt wel echt als een D66 idee. Ja. En volgens mij was het ook. Het idee was ook opgekomen door. Toen Kajsa Longren nog minister van Binnenlandse Zaken was. Dus zij is daar dan wel eigenlijk verantwoordelijk voor die
genesis. Ik heb ook gehoord, want binnenkort gaan ze bij Defensie ook het grote Green Egg and Democracy Festival organiseren.
Is wel duurder per deelnemer dan...
Ik gun het onze mannen in de in Defensie gun ik het allemaal wel. Ik vind het grappig dat ze de stekker uittrekken, maar ja, beter dat ze dat doen dan dat het nog maar doormodderd met allerlei teruglopende bezoekersaantallen en zo. Dus,
maar het was dus geen groot succes.
Totaal niet.
Ja, er kwam helemaal niemand naartoe. En waarschijnlijk Rijksambtenaren die mochten er wel gratis naartoe of zo.
Maar misschien kregen die zelf inderdaad een snipperdag als ze daar überhaupt heen gingen.
Ja, dus dat zorgde niet echt voor een beter succes.
Zeker
maar niet. Het is nu dus een paar keer geflopt en nu is het definitief de stekker eruit.
Dus we gaan ons geld uitgeven aan nuttigere dingen.
Dus Hanke Bruin Slot van het CDA die dacht van we gaan eventjes D66
Dit is inderdaad
pesten.
Heel erg D66 pesten gewoon op een mispost. En dan, ik bedoel, als de cijfers er niet om liegen, dan kan je het gewoon doen. Dus
inderdaad.
Ze likken naar boven.
Ja, en dan was het vorige week een dramatisch weekje in de Eerste Kamer. Hoe kwam dat? Nou, volgende week hebben we natuurlijk Eerste Kamerverkiezingen. Dat is op 30 mei. Dan komt de nieuwe Tweede Kamer. Die wordt beëdigd op 6 juni. Nu was het probleem dat er nog een aantal heel belangrijke, heel grote wetten op de agenda van de oude Eerste Kamer stond. En nu was het dilemma, mag een uittredende Kamer, die eigenlijk over een paar weken weer weg is, nog op de valreep beslissen over zulke ingrijpende wetten? Sommige mensen noemen dat ondemocratisch en de anderen noemen dat broodnodig. Zo was het bijvoorbeeld de boer-burgerbeweging, waaronder Caroline van der Plas. Die had een brief gestuurd naar de Eerste Kamer om te vragen of de stemming over de pensioenwet en de pandemiewet uitgesteld konden worden. En dat zorgde natuurlijk ook weer voor irritatie bij...
Bruinrechts?
Nee, bij staatsrechtsfetischisten.
Oh,
die zeiden van, waar bemoeit Tweede Kamerlid Caroline van der Plas zich mee? Waarom denkt zij dat zij inspraak kan hebben op de agenda van de Eerste Kamer? Is dat niet een onafhankelijk instituut binnen onze rechtsstaat? Nou, dat klopt. Daarom ging die stemmingen, of althans de debat erover, die ging gewoon door. Caroline van der Plas is natuurlijk over een paar weken, haar partij is over een paar weken de grootste fractie. Dus ja, anderen zeiden van, nou, misschien heeft ze toch wel enigszins recht van spreken. Maar goed, die nieuwe Eerste Kamer is nog niet geïnstalleerd. Dus tot die tijd gaat gewoon de huidige samenstelling over.
Kan in ieder geval een brief sturen, toch?
Dat wel. Maar ja, die werd gewoon naast zich neergelegd. Maar natuurlijk niet zonder de nodige dramatiek.
Ik weet niet hoe Henk Otte, zeg maar, want die had nog klachten over het voedselaanbod van de Eerste Kamer. Ik neem aan dat die wel op één lijn ligt met wat Triple B wil.
Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat Caroline wel enigszins steun heeft gekregen bij een aantal partijen. Zo waarschijnlijk bijvoorbeeld de PVV. Daar was senator Alexander van Hattem, die wilde dus het debat uitstellen over de pensioenwet en over de pandemiewet. Want hij zei dat de beantwoording van de vragen wel heel laat binnen was gekomen. Maar ja, de coalitie zei weer van dat was allemaal net binnen de afgesproken marges. Dus het debat kan gewoon doorgaan. En toen kwam de vrij hallucinante situatie naar voren dat er een hoofdelijke stemming over uitstel van het debat kwam, terwijl het debat al 2 uur bezig was. Dat was vrij laat op de avond op maandag. Dus toen moest iedereen, alle senatoren, die moesten in de spits terug naar Den Haag om te stemmen over dit verzoek. Uiteindelijk waren er 26 voor en 31 tegen. Dus ja, de meerderheid besloot dat het debat gewoon door kon gaan. Maar het geeft toch wel aan dat de... meningen verdeeld zijn binnen de Eerste Kamer over, ja. Over dit soort, kwesties.
Wel grappig, dit soort Eerste Kamer-intriges. Eigenlijk moeten we even gaan kijken van hoe dat vorige keer ging. Want natuurlijk vorige verkiezingen was opeens FVD natuurlijk vrij groot. Ja. Met ook met een flinke macht en uilen van Minerva de Eerste Kamer binnen denderden. Voor heel even. Ja. Maar volgens mij was dat veel minder bombastisch als nu. Terwijl ik wel snap aan de ene kant van dat als er nu dingen nog worden doorgevoerd via de Eerste Kamer, dat voor de Tweede Kamer ook wel heel veel uit gaat maken.
Ja, nou ja, goed. Heel veel mensen gaven dan weer als argument van ja, de Eerste Kamer is met deze wetgeving al maanden bezig. Dus ja, als je dat dan uitstelt omdat er een nieuwe Eerste Kamer komt, ja, dan moet dat hele proces weer opnieuw gaan beginnen. Omdat er gaan mensen weg en dan komen nieuwe mensen komen weer terug. Dus ja, daar zit ook al wat in. Het was bijvoorbeeld ook Tini Cox van de SP. Iemand die altijd de lachspieren op zijn hand krijgt als hij weer naar Brussel gaat. Die probeerde de pensioenwet tegen te houden door een grondwetsartikel uit de kast te halen. En daarin staat dat als er wijzigingen worden aangebracht aan de pensioenregelingen van leden van de Staten-Generaal, dan moet dat een tweederde meerderheid krijgen. Dus zo probeerde hij dat te blokkeren. En ook Martin van Rooyen, die van 50PLUS, dat bestaat nog in de Eerste Kamer, die kennen we misschien nog van het filibusteren van een paar jaar geleden. Dat ging toen over het afschaffen van het belastingvoordeel. Toen had hij 15 uur spreektijd aangevraagd tijdens een debat. Hij maakte uiteindelijk maar 4,5 uur vol. En de PVV had toen 20 uur aangevraagd. Dat debat duurde tot 5 uur 's nachts. Omdat ze dingen gingen herhalen. En toen kon de voorzitter Herkadisha Riep, die kon toen inbreken. Die probeerde ook de boel te vertragen door 1000 vragen te stellen over de pensioenwet. Maar ja, de ambtenaren die hebben lekker doorgewerkt, die hebben dat allemaal netjes beantwoord. Dus toen had Martin van Rooyen geen...
Dat hoor je dan weer niet op het democratiefestival, hè? Nee, hè? 1000 vragen beantwoorden. Ja, eigenlijk alleen maar om een statement te maken. Ja. Ik bedoel, ik vind dit is eigenlijk nog veel vervelender dan een beetje op de A12 gaan liggen, toch?
Nou ja, het is toch een manier om de boel te blokkeren. Ja, 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 inderdaad. Het is de wetgevingsequivalent van de A12 blokkeren. Ja, dat denk ik wel. Ik moet zeggen, ik heb dit is allemaal... gebeurd zonder dat ik het door had. Ik wist niet dat de Eerste Kamer zo spannend was. Misschien moet ik vaker gaan kijken. Ik
zou het sowieso alsnog in slaap vallen van het interieur. En, en bedenken van wie die andere 4 mensen zijn die stream aan geopend hebben.
Ja, want er was laatst inderdaad kwam naar buiten dat dat de stream zijn dat er maar 19 mensen kijken naar een debat of zo. Hè? Dus dat is allemaal heel knap. Beperkt. Het is allemaal niet gelukt. Deze debatten zijn allemaal doorgegaan. Stemmingen die gaan ook door. Dus helaas voor de blokkeerde senatoren.
Ja. Toch maar een keer afschaffen, die Eerste Kamer. Maar dat is een andere discussie.
Dat is een totaal andere discussie, inderdaad.
Heel interessant.
Ja, en dan het laatste onderwerp voor vandaag. Dat is dat Mark Rutte weer een aantal opvallende optredens heeft gehad in de media. Zoals hij weer te gast bij Vandaag Insight. Dat was hij natuurlijk ook tijdens de campagne. Hij heeft toen geprobeerd wat stemmen te krijgen. Ja, wat dat effect is, dat weet ik niet. Ik denk dat het beperkt was. Maar nu is het idee dat hij wel regelmatig terug gaat komen bij Vandaag Insight om het over actualiteit te hebben. Het was eigenlijk een beetje hetzelfde als de vorige keer.
Lachen, gieren, brullen.
Nou ja, het enige verschil is geen dildo-helmen. Die waren dit keer niet.
Ja, dat stond nu waarschijnlijk duidelijk in de instructies van dat gaan we niet doen.
Nou, misschien dat wel een afspraak is geweest, wie weet. Een van de 19 communicatiemedewerkers van Rutte heeft dat uitonderhandeld, denk ik.
Ja, inderdaad, van geen hoofddeksels met cilindervormige objecten aan de bovenkant gelijmd. Zoiets.
Heel ambtelijk omschreven, inderdaad, ja. Het was een beetje hetzelfde. Dus Johan Derksen en Wilfred Genee, die hebben Mark Rutte ondervraagd op een aantal actuele kwesties. Het was eigenlijk een beetje een herhaling van Zetten. Maar wat daarentegen wel leuk was, vond ik, was het feit dat Mark Rutte te gast was bij Jort Kelder. De podcast van Jort Kelder. De Jortcast heet die, geloof ik. Waren weer mensen die zeiden van, nou, is dat wel heel journalistiek, aangezien Mark Rutte gewoon een goede vriend is van Jort Kelder. Zo was het. Dat was niet de insteek van de podcast. Het was meer een, praten over koetjes en kalfjes van de politiek. Dus eigenlijk een beetje wat wij doen hier in deze podcast. Maar er waren wel een aantal leuke dingetjes die kwamen naar voren. Bijvoorbeeld, Mark Rutte had het over wat hij noemt een protocolaire innovatie. Als er een buitenlandse gast komt, dan is dat allemaal heel vast. Dat is allemaal volgens een vast protocol. Dat is, in elk land is dat hetzelfde. Maar Mark Rutte die wilde dat een keertje oppimpen. En die heeft toen bedacht van, nou, misschien kan ik een keertje één op één met een regeringsleider uit eten. Nou, dat hebben we recentelijk natuurlijk gezien.
Ja.
Mark Rutte die met Emmanuel Macron naar een Indische toko ging in Den Haag. Hij had toch wel een paar leuke anekdotes over dat bezoek. Bijvoorbeeld dat hoofd van het hoofdprotocol van de Franse zijde, die heeft de hele avond met een geur, met een luchtverfrisser bij de wc gestaan voor het geval Macron naar de wc moest. Want het was blijkbaar niet een hele frisse wc. Dus als Macron ging, dan had hij een paar puffjes gegeven. En dan kon Macron in lekkere lucht kon hij eventjes zijn behoefte doen. Mark Rutte zei dat hij tegen hem gezegd heeft van, jouw bijdrage aan de Frans-Nederlandse relatie was potentieel cruciaal. Het bleek uiteindelijk niet nodig te zijn, maar het was dus wel. Een paar jaar geleden hebben we natuurlijk ook Donald Trump in het Witte Huis gehad. En daar is Rutte ook een paar keer naartoe gegaan. En daar had hij de volgende uitleg over hoe dat dan gaat.
En als iemand een president is, en ik ben natuurlijk slechts een regeringsleider en staatshoofd.
Ja.
En dan dus buiten Europa of de Amerika's, dan is het vaak wel wat langer op achternaambasis. En dit is natuurlijk wel een apart hoofdstuk, handen schudden met Trump. En bekend is natuurlijk de handshake dat hij mensen naar zich toe trekt. Dat doet hij overigens niet volgens mij uit een soort domineerbehoefte. Maar niet op dit punt. Het is onhandigheid. Maar dat moet je ook niet hebben dat je zo naar hem toegetrokken wordt. Dus daar heb ik de klassieke oplossing voor gevonden door hem bij de elleboog te pakken. En dan kan hij dat niet doen. En dat ziet er toch heel vriendschappelijk uit.
Maar daar denk je dus wel over na.
Ja, daar heb ik echt over nagedacht.
Want je zag dat je collega's werden alle kanten opgesleurd.
En het tweede dat ik over na had gedacht, hij zit daar in het Witte Huis en ik hier. Maar hij zit altijd zo vooraan op dat stoeltje.
Ja.
Dan hangt dat natuurlijk op de grond.
Ja.
En al mijn collega's gingen dat ook doen. Ik denk, dat doe ik niet. Ik ga achterin dat stoeltje zitten. Ga zo zitten. En ga dat niet spiegelen. Normaal gesproken spiegel je. Maar niet gedaan. En dat zag er eigenlijk een stuk beter uit.
Okay.
Ja, dus het waren allemaal dit soort anekdotes. Dus absoluut wel de moeite waard, denk ik, om terug te luisteren. Ik moet wel zeggen dat de kritiek van, moet Mark Rutte nou echt in gesprek gaan met zijn beste vriend? Ben ik het op zich wel mee eens. Als hij wat vaker anderhalf uur met een echte serieuze journalisten aan tafel zou zitten. Want dit is dus anderhalf uur lang over koetjes en kalfjes praten. Vinden wij heel leuk in deze podcast. Dat is waar wij het voor doen. Maar ga dan ook een keertje met anderhalf uur met Sven Kokkelman zitten of zo. Ik ben benieuwd hoe dat.
Oog in oog.
Oog in oog, ja. Dus, ja,
streng gesprek met de president.
Doe dat ook een keertje. Dan kan ik het wel accepteren dat hij af en toe over dit soort dingen praat.
Zeker.
Achteraf verkeerd herinnerd.
Ja, dat was het weer voor deze keer. Dat was de Politieke Popcast met mij, Paul Peters en Stijn de Vrede. Vind je deze podcast nou leuk? Laat er van een rating achter. En wil je wat aan ons kwijt? Dan kun je ons vinden op Twitter op @PaulPopcornCast. Mij kun je vinden op @PaulPeet. Stijn.
@Vreemdesteden.
Bedankt voor het luisteren. Ik ben buiten adem van het opblazen van flamingo's. En tot de volgende Politieke Popcornkast.
Ja, moet ik wel zeggen. We dachten eerst van, ik moet van dat kring af natuurlijk. We sturen hem op naar een fan of een donateur of zo.
Ja, dus als je wil, DM ons. En degene die als eerste, als je
onze portokosten doneert, dan krijg je een flamingo
thuis gestuurd.
We kunnen even langs bij Wiersma en vragen of hij het even wil signeren.
Oh ja, handtekening. Oh,
ja, en dan ook zijn 19e communicatiemedewerkers.
Yes.
Ja, gaan we doen.
Ruimte zat.
Ik heb ook geen enkele herinnering aan.
Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Wat staat hier dan nog arrogant naar uw armen te zwaaien?
Dan ben je stel aso.
Beste mensen.
Die VOC-mentaliteit.
Ik ben meer dan boos. Ik ben woest.
Wat opmerkelijk.
Toch?